benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
De film Oppenheimer was dit jaar een van de grote successen in de bioscopen. Het verhaal over het ontwikkelen van de eerste atoombom is misschien wel actueler dan ooit. Denk aan de oorlog in Oekraïne en de dreigementen vanuit Rusland en het opzeggen van allerlei verdragen, onder meer door Amerika. Maar in tegenstelling tot de Koude Oorlog hebben tegenwoordig veel meer landen de beschikking over kernwapens. Wat te denken van Noord-Korea, India en Pakistan en ook China zit niet stil. Kortom, we moeten anno 2023 opnieuw leren omgaan met deze kernwapens. Maar hoe? Dat besprak ik op 8 september met Paul van Hooft, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Michal Onderko, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb.
Ja, heren, dit is een film die aanleiding is. Mede door de film Oppenheimer gaan wij hierover praten. Over die atoombom, de eerste atoombom. Het verhaal gaat over het ontstaan van de atoombom. En natuurlijk over Robert Oppenheimer, gewoon de man die hem uiteindelijk ontdekt heeft. Geweldige film, Christopher Nolan, voor de liefhebbers nog even. Iedereen zal het nu denk ik inmiddels weten, regisseur. We hebben hem alle drie gezien, dus wel goed volle zalen vanaf het begin. Ik zag hem in Tuschinski en Michel zag hem in.
In Pathé Den Haag.
Pathé Den Haag.
Ik ook in Pathé Den Haag.
Pathé, nou moet je kijken. En jullie hadden ook, hè? Ik ook meteen vanaf het begin, merkte je al, gingen heel veel mensen naartoe. En Michal, afkomstig overigens uit Slowakije, gaat hier gewoon voor de microfoon staan in het Nederlands praten. Waarvoor alle complimenten nu al.
Maar
wat merk je aan je studenten? Want dat is een andere generatie. Die hebben ook gekeken. Die gingen niet allemaal naar Barbie, die gingen ook naar Oppenheimer. Hoe reageerden ze?
Ik denk dat alle mijn studenten hebben allebei gezien. Ze vinden eigenlijk het verhaal van Oppenheimer echt inspirerend. En na de film hebben ze ook meer interesse in de thema's rondom kernwapens en ook de dreigementen in Oekraïne, maar ook kernontwapening.
Ja, want heel lang is die discussie stilgebleven. Daar gaan we zo meteen over praten. En Paul, je hebt ook de film gezien. Wat vond je ervan? Gewoon sowieso als film, is het een aanrader ook?
Het is zeker een aanrader. Ik denk dat al de filmcriticus in mij vond het eerste half uur een beetje horterig en stoterig. Maar wat je daarna heel goed kan zien is hoe eigenlijk niet alleen over Oppenheimer gaat, maar het hele team van wetenschappers en hoe complex ze allemaal problemen moeten oplossen. En dat ze uiteindelijk dat wapen ook, ja, dat ze kunnen niet veroorloven om het wapen niet te ontwikkelen als voor het geval dat de Duitsers het wel lukt. En als het eenmaal ontwikkeld is, dan hebben ze ook, ja, dan is het ook helemaal uit hun handen. En dat laat de film denk ik heel goed zien.
Ja, misschien mag ik dan ook, ik ben ook geen filmcriticus, ik heb geen aandeel in de film, maar ik vind wel, het is wel echt een aanrader ook in de zin van een hele enorm spannende film. Je blijft zitten. Hè? Ook als je niet direct in het onderwerp zelfs geïnteresseerd bent, is het gewoon ook meteen thrillerachtig. Al die elementen zitten erin. Misschien wel vergelijkbaar met All the President's Men. Echt een van de klassiekers.
Ja. Nee, het laat echt gewoon dat hele team zien. Laat al de filosofische tegenstellingen zien, de spanningen, de politieke druk waar ze onder staan. En ook een paar moment dus ook die onmacht dat ze hebben het met z'n allen gebouwd. En ze hebben dan eigenlijk niks meer over te zeggen. En, dat is niet echt een spoiler, maar zelfs de mensen die het hebben bedacht worden gezien als verdacht. Ja. Zodra de Koude Oorlog begint. En dat is op zichzelf een goede metafoor voor hoe onbeheersbaar de wapens zijn.
En in de film worden ook alle dilemma's rondom de bom uitgelegd, waardoor de discussie nog actueler bijna wordt. Het kostte Oppenheimer bijvoorbeeld in de jaren 50 zijn reputatie bijna door het McCarthyisme, kun je zeggen. Het anticommunisme, de sfeer die er toen hing. Zijn de dilemma's die spelen rond de bom, zijn die nog vergelijkbaar? Zijn die nog hetzelfde als destijds, Michal?
Ja, veel van de dilemma's van het begin van de atoomtijdperk zijn hetzelfde als nu. Dus hoe kunnen we het wapen beheersen? Hoe kunnen we de atoombom beheersen? Misschien denken over de mogelijkheden van ontwapening. Tegelijkertijd is iedereen bewust van de enorme kracht van deze bom. En dat die kracht eigenlijk ook potentie heeft om aan de veiligheid van het land bij te dragen.
Ja, dat is het punt ook. Hè. Dat is altijd toch een beetje, dat lijkt tegenstrijdig, maar juist heel onveilig. Maar door die onveiligheid draagt hij bij aan de veiligheid. Dat dilemma, dat bestond toen al en nu ook en dat bestaat nog steeds.
Ja, die bestaat nog steeds en die is nog groter in de laatste 15 jaar.
Ja, vind je dat ook, Paul, nog groter geworden?
Ja, bij kernwapens denkt iedereen aan de Koude Oorlog. Omdat toen alles zo op scherp gespannen stond. En de Koude Oorlog was minder stabiel misschien dan we ons herinneren. Maar tegelijkertijd was dat veel overzichtelijker. Hè? Eigenlijk twee hele grote kernwapenmachten. Eigenlijk één hele duidelijke kwestie. Wie beheerst Europa? Een duidelijke grens door het midden van Europa. Met West-Berlijn die dat soort eigenlijk een vijandelijk gebied bijhing. En die situatie is nu veranderd. Hè? Er zijn nu meer kernwapenmachten bijgekomen. Geopolitieke spanningen staan weer op scherp. Maar ook de VS, in plaats dat alleen maar de Sovjet-Unie in Europa moet afschrikken, wil het ook China in Azië afschrikken. En dan heb je dus nieuwe spelers erbij, zoals Pakistan en India, die gewoon hun hele eigen dynamiek hebben. Ja. Tegelijkertijd, als de VS reageert op Rusland en het kernwapenpostuur aanpast, dan reageert China wellicht op de VS. Dan reageert India op China en Pakistan weer op India. Dus je krijgt, het is nu veel complexer daardoor geworden en veel moeilijker om dat beheersbaar te maken.
Ja, dat zou overigens zonder kernwapens ook zo zijn, maar op een heel ander niveau. Ja. Dit is natuurlijk alles overheersend en alles bepalend uiteindelijk.
Precies, het maakt alles veel dramatischer. En het maakt ook, kijk, ontwapening, heel veel aspecten van denken over kernwapens zijn allemaal intuïtief. Het zijn vreselijke wapens, dus ze zouden moeten afschrikken. Tegelijkertijd zijn ze zo vreselijk dat niemand gelooft dat je ze gaat gebruiken. Dus je moet ook heel veel andere stappen ertussenin nemen. Je moet tactische kernwapens bouwen, je moet conventionele wapens bouwen. Als je helemaal kwetsbaar bent, kun je daar ook niet mee leven. En tegelijkertijd, je kan er ook, hoewel iedereen begrijpt dat niemand ze moet gebruiken, kunnen we ook moeilijker mee leven dat in een wereld waar we er vanaf zouden moeten gaan dat de Poetins en Kim Jong-uns ze vrijwillig zouden opgeven. Terwijl dit hun beste onderhandelingswapens zijn.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.
Ja, en dat was die bom uit 1945. We zijn nu bijna 80 jaar later en hebben nu nog steeds moeite met de omgang met kernwapens. Want we zeggen, kijk eens even, al die aantallen. In aantallen valt het nog wel mee. Het verschil zit er ergens anders in, Paul, volgens mij toch ook.
Ja, dus het komt een beetje terug op waar ik net naar verwees. Dus het is heel moeilijk om te geloven dat je gaat gebruiken. En je kan er eigenlijk niet meer leven met het idee dat een tegenstander dat jij kwetsbaar bent, maar je wil eigenlijk het arsenaal van de tegenstander uitschakelen. En omgekeerd wil die hetzelfde. Dus wat ze deden tijdens de Koude Oorlog is heel veel wapens erbij bouwen. Of ze in onderzeeërs zetten, of ze op allemaal platforms zetten. Dus toen was op een bepaald moment was daardoor wel stabiliteit. Met alle wapenbeheersing vertragen van hoeveel van wat je allemaal precies mocht hebben. Alleen nu zijn ook veel nieuwe technologieën bijgekomen. En dan kun je misschien denken aan kunstmatige intelligentie als een grote onzekere kaart daarin. Want die gaat het wellicht mogelijk maken om data veel beter te analyseren. Zodat je nog makkelijker een wapen kan vinden. Of een onderzeeër misschien zelfs kan vinden. En daardoor toch in de verleiding kan komen om misschien als eerste proberen het hele probleem gewoon weg te halen.
Ja, dan wordt het nog ondoorzichtiger natuurlijk door AI. Daar gaan we zeker nog over spreken. Dat is echt de huidige tijd. Maar toen het begon, toen keken we naar het aantal doden. En hoe cynisch het ook is, je gaat gewoon optellen en vergelijken. Dan kom je op honderdduizenden uit. Dat zag je in andere oorlogen ook. Dat zag je nadat er andere bommen vielen ook. Maar er was wel één heel groot verschil.
Ja, nou, kijk, wat inderdaad. Dus je kan zeker in de context van de Tweede Wereldoorlog, waar er op dat moment al miljoenen, tientallen miljoenen doden waren. Hele steden weggevaagd zijn in nachten bombardementen, ook in Japan.
Ja.
Alleen nu was het mogelijk om een hele stad in een seconde of twee weg te vagen. En niet iedereen beseft gelijk wat dat betekent, maar het ging wel zo'n soort schok door heel veel strategische, bij heel veel strategische denkers beseften dat dit nu dat een hele andere orde van wapens was. Dus daarom heet ze ook strategische wapens, wat eigenlijk een beetje een raar titel is ervoor. Ja. Maar omdat ze zijn eigenlijk een soort het is niet een heen en weer gaan, het is het einde van het hele spel.
Ja. In 1962, een ander jaartal, we zijn iets verder dan weer dan 45. Toen kwam het bijna tot een clash tussen Amerika en de Sovjet-Unie met de Cuba-crisis. Heel vaak, de mensen die bij de geschiedenisles hebben opgelet weten dat precies. De politicoloog als Michel, die weet dat natuurlijk helemaal zeker, zijn hoogleraar is. Maar was dat, kun je zeggen, dat echt dé wake-up call was, of niet?
Nou, vanaf het begin van de atoomtijdperk, dus vanaf ja, vanaf 1945 was het al een idee dat kernwapens moeten op een of andere manier beheerst worden. Dus er was al aan het begin het idee dat er moet een systeem van internationale controle komen. En daar was een groot verschil tussen de landen, vooral tussen de Sovjet-Unie en de VS, hoe dat zou moeten tot stand komen. Er was ook een grote frustratie van andere landen, onder andere ook van de West-Europese landen, dat als er een strenge internationale controle komt, dan kunnen deze landen bijvoorbeeld kernenergie niet gebruiken. En dat zou een nadeel worden van zo'n systeem van controle. Wat de Cuba-crisis had gebracht, is eigenlijk het idee dat we moeten echt streng gaan tegen het verspreiden van kernwapens. Maar we moeten een oplossing vinden, zodat de landen eigenlijk het systeem aantrekkelijk genoeg vinden. En daardoor bijvoorbeeld aan een internationale overeenkomst kunnen aansluiten, zodat ze de wapen willen beheersen en de verspreiding willen beheersen. En misschien eerst de stappen tot de ontwapening doen, maar zonder hun energiegebruik in gevaar te brengen.
Precies, en je zou kunnen zeggen dat dat ook gebeurde. Ja. Er kwam een hotline, hè, tussen Moskou en Washington, dat was natuurlijk heel belangrijk. En toen een aantal verdragen, en misschien aardig om die even wel in herinnering te roepen, nog kort uit te leggen wat die ook weer betekende. Want het gaat over het niet verspreiden, dat is, wat Michel een paar keer zegt, dat is het non-proliferatieverdrag. Maar je had ook het INF-verdrag en START. Het waren beide belangrijke, Paul. Wat betekende, wat behelzen die verdragen?
Ja, dat waren weer, dus het INF-verdrag ging over de korte middellange afstandsraketten die in Europa geplaatst werden door de Sovjet-Unie. Start ging over de strategische wapens, dus de wapens waarmee de Sovjet, toen de Russen en de VS elkaar onder schot hielden. En die korte middellange afstandswapens, die zijn denk ik een interessant om te noemen, omdat voor bepaalde generatie Europeanen, zeker voor heel veel Nederlanders, was de plaatsing, de SS-20, de NATO Double Track beslissing eind jaren 70, begin jaren 80, was de aanleiding voor enorme massaprotesten.
Heel veel demonstraties.
Precies. Heel veel mensen die daardoor ook denk ik politiek bewust zijn geworden. En de grap is natuurlijk dat die wapens werden door de VS in Europa geplaatst, eigenlijk op verzoek van een aantal Europese leiders, om de Sovjets te dwingen te onderhandelen. Want met die korte, al lange afstandswapens die de Sovjets hadden geplaatst in Europa, kon ze misschien de VS niet bereiken, maar ons allemaal wel. Dus het was eigenlijk, dat laat een soort van die knelpunten zien. Want nu hebben heel veel kleine, middelgrote landen hebben non-proliferatie geaccepteerd. Maar die hebben dat hebben ze eigenlijk alleen maar geaccepteerd omdat de VS zei, oké, we gaan jullie echt beschermen. Daar gaan we allemaal moeite voor doen. Als jullie echt geloven dat we jullie gaan beschermen, hoeven jullie geen kernwapens meer te nemen. En maar natuurlijk, zij zitten nog steeds aan de andere kant van de oceaan. Dus de Sovjets hadden korte afstandswapens. Ze zeggen, oké, dan zetten wij die ook in Europa neer. Dan hebben we iets om te onderhandelen. En toen worden wij ook weer heel nerveus. Dus wat ik probeer te zeggen is dat bondgenoten van de VS of heel nerveus werden dat de VS ze zou verlaten, of heel nerveus werden dat de VS zou escaleren. En dat dit hele spel eigenlijk plaatsvond om te voorkomen dat er nog meer staten, hè, Duitsland, Italië, wij misschien hadden dat misschien ook wel kunnen doen, kernwapens hadden gebouwd om zichzelf te verdedigen.
Ja, dus heel lang de Koude Oorlog, periode van stabiliteit. En wij deden dat niet of konden dat niet, want dat herinneren met name de iets ouderen onder ons zich nog heel goed. In Nederland, die cartoons die ook wereldberoemd zijn geworden, heel vaak zie je ze op exposities terug. Zo'n vrouwtje dat dan tegen, mooi zwart-wit getekend, tegen een kernwapen aantrapt. En de leus was toen ook kernwapens de wereld uit te beginnen uit Nederland. Dat is achteraf gezien, denk jij Paul, een verstandige geweest of juist helemaal niet?
Juist helemaal niet. Nee. Want dat is uiteindelijk die wapens die stonden hier. En het plek weer bij die paradoxen waar je vanaf het begin stonden, hè, waar we Micha ook net naar verwees. Die wapens zijn natuurlijk vreselijk. Ja, die zijn ook een doelwit van een Sovjet of een Russische vergelding. Tegelijkertijd zijn ze ook een manier om ons veilig te houden en te zorgen dat andere wapens niet tegen ons worden
gebruikt. Maar je zei, wij hadden ze zelfs kunnen hebben. Stel dat we die tijd anders gedacht hadden. De machten, is er ergens een aanwijzing dat Nederland al ver mee was om kernwapens zelf te produceren?
Als je veel langer teruggaat in de jaren 50. Er waren genoeg, iedereen zag dat je die wapen, dat je was met atoomenergie bezig voor civiele doeleinden, maar zag ook dat je wapens van kon maken.
Maar we hadden de kennis en kunde, we hadden het kunnen doen als de wille was geweest, hadden we die wapens kunnen hebben in Nederland.
Als er geen tegenstand was geweest van bondgenoten. Ja.
Dan was Nederland dus het kleinste land geweest ter wereld met kernwapens.
Heel veel landen hadden kernwapens kunnen ontwikkelen in de jaren
50, 60. Was dat nu in ons voordeel geweest, als wij nu kernwapens hadden gehad? Was Nederland een kernmachtje geweest?
Was het in ons voordeel geweest? Kijk, dat is een moeilijke.
Want... U Michel heel hard lachen, dus ik ben benieuwd naar je antwoord. Dat...
Was het in ons voordeel geweest? Misschien. Heel misschien. Als je ervan uitgaat dat daarmee dat je de eerste periode had overleefd, dat de VS en de Sovjets allebei dat hadden geaccepteerd. Als je ook denkt dat je daarmee niet meer reden had gegeven aan nog meer landen om kernwapens te hebben. Als je niet denkt dat er met 100 kernwapenstaten in de wereld, pak een beet, 50, dat er niet veel meer kansen waren geweest op ongelukken die waarschijnlijk dan al gebeurd waren. Dus ik zou niet makkelijk zeggen dat het een slecht idee was geweest, maar een goed idee was. Ik ben er ook niet helemaal van overtuigd.
Nee, het mooie is wel dat jij natuurlijk met de blik van buiten kan kijken, want ook jij hebt internationale ervaring in Amerika, heel lang gewoond en gewerkt. Maar ja, Michel, jij natuurlijk helemaal, als echte geboren Slowaak ook. Waar moest je zo hard lachen toen ik deze vraag stelde en toen Paul even aarzelde met zijn antwoord?
Ja, ik moest lachen, want er waren meerdere kleinere Europese landen die met het idee van hun eigen kernwapenontwikkeling speelden in de jaren 50 en 60. En alle Europese landen, inclusief West-Duitsland, dus een heel groot land in het centrum van Europa, waren op een of andere moment overtuigd door de Amerikanen dat dat echt een slechte idee was. En de Amerikaanse regeringen, een na de andere, waren echt overtuigend dat als een land, vooral een land in Europa, een bondgenoot van Amerika wil blijven worden, dan ontwikkeling van kernwapens helemaal geen goede idee is.
Kunnen we nu zeggen, op dit moment, met zekerheid welke landen in ieder geval over kernwapens beschikken? Weten we dat?
Ja.
Welke landen zijn het? Even op een rijtje, want het zijn er niet zo gek veel. Ik denk een stuk of 6, 7.
Er zijn 9 op dit moment.
Je hebt Amerika.
Amerika, Rusland, China, Frankrijk, Engeland, WK. India, Pakistan, Noord-Korea en Israël.
Ja, dat zijn inderdaad de 9. Ja. En er zijn geen landen die ze... Dat betekent dus, dat weten we zeker, dat er niet meer landen zijn waarvan wij het nu niet weten. Of landen die dat nog om wat voor reden ook verborgen houden. Paul?
Nou ja... Het hele punt van, het zou kunnen dat er landen zijn die nu verder in ontwikkeling zijn. Maar als je ze zou hebben, en je zou de middelen hebben om ze veilig te houden en alles, dan zou je het heel hard gaan vertellen. Want meeste omstandigheden. Je hebt heel weinig aan die wapens. Het is een beetje soort uit een scène Dr. Strangelove, waar de Amerikaanse president tegen zijn Sovjet tegenhanger zegt van, maar Dimitri, waarom heb je ons niet verteld dat je de Doomsday-wapen had? Dat gingen we maandag doen. Dat is het probleem. Het hele idee is dat die vrees kan alleen maar werken als... Nou ja, je moet op zijn minst hinten dat je dat monster in de kast hebt. Als niemand het weet, dan heb je er weinig aan.
Precies, want dat wist Trump ook. Onder leiding van hem stapte Amerika daarom bijvoorbeeld uit allerlei verdragen. Rusland deed dat ook. Hè. Die verdragen, dat hoefde allemaal niet meer. Daar had hij allemaal zijn redenen voor. Wat is er nog over van die wapenbeheersing?
Op dit moment niet zoveel. Het startverdrag wankelt. De Russen hebben hun medewerking daaraan opgeschort. Dat is belangrijk omdat dat een plafond inbouwde voor hoeveel kernwapens ze klaar hadden staan. Het verschil met de Koude Oorlog is nog groot. Toen hadden ze bij elkaar iets meer dan 60.000 kernwapens. Zitten nu op 9.000 ongeveer.
Ja, enorm verschil.
Dat is een behoorlijk verschil, ja. Dus die verdragen doen er wel degelijk toe. En je ziet, het is ook een illustratie van de complexiteit waar we nu in zitten. En waarom die dat steeds moeilijker maakt. Want het INF-verdrag is gedeeltelijk... heeft de VS zich daar teruggetrokken omdat de Russen het overtraden met de bouw van een bepaald soort nieuwe raket. Tegelijkertijd kwam het de Amerikanen ook goed uit, omdat ze eigenlijk meer vrijheid wilden hebben in de Stille Oceaan ten opzichte van China om een bepaald soort tegenhangers van Chinese middellange afstands ballistische raketten te bouwen. Dus ja, het kwam ze eigenlijk goed uit.
En wat is in dit geheel de rol van China? Want daar kijken we nu natuurlijk ook naar. De twee grote, Amerika en China. Wat is de rol van China?
Ja, China is interessant omdat in die hele periode dat ze kernwapens hadden, hebben ze eigenlijk altijd een heel beperkt aantal gehad. Ze hebben in tegenstelling tot meeste van de andere kernwapenstaten hebben ze eigenlijk, leek eigenlijk nooit heel veel belang hechten aan het kernwapen. En ze hadden er dus lange tijd minder dan 300. En vergeleken met de eerst tientallen duizenden Russische wapens en nu nog steeds pak een beetje 9000 wapens, was dat opvallend. Ze hadden er minder dan Frankrijk bijvoorbeeld. Alleen de laatste paar jaar zijn ze er steeds meer bij gaan bouwen. Zijn ze ook gaan werken aan ander soort bommenwerpers, betere onderzeeërs. Ze zijn er silo's gaan bouwen in de woestijn. Dus het suggereert dat ze zich of zorgen maken, nog meer zorgen zijn gemaakt over Amerika, of dat ze meer, en dat ze gewoon meer gelijk willen trekken, ja, in ieder geval in de buurt willen komen, of dat ze misschien gewoon meer dekking willen hebben voor het geval ze hun eigen militaire plannen in de Stille Oceaan willen ontplooien.
Er zijn voor Poetin natuurlijk een aantal mogelijkheden
om te escaleren. En kernwapens horen daar natuurlijk ook bij.
Kernwapens horen daar ook bij. Hij heeft een aantal malen daarmee gedreigd. Dat hebben we in eerdere uitzendingen, u en ik, ook wel besproken. Daar mogen wij ons uiteraard niet door laten afschrikken met de besluiten wat wij besluiten. Poetins afschrikking mag in die zin niet werken. Ik acht de kans nog steeds zeer gering dat het daar toe zou komen. Maar het is niet uitgesloten. We moeten er dus theoretisch onderstreep ik rekening mee houden.
Ja, Jaap de Hoop Scheffer is dit in gesprek met mijn collega Diana Matroos, voormalig NAVO-secretaris-generaal. Hij vindt dat we rekening moeten houden dus met de inzet van kernwapens door Rusland, ook al is die kans gering. En om het beter te begrijpen, welke soorten kernwapens zijn er tegenwoordig? Wie van jullie kan daar het best iets over zeggen?
Nou, Rusland, er is een groot verschil tussen de kernwapens die Russen en die Amerikanen bezitten. En de grootste verschil is dat, in de aantallen van de grote strategische kernwapens, die zijn gelijk, want ze hebben de New START-verdrag getekend. Maar de grote verschil is in de niet-strategische of substrategische of tactische kernwapens. En daar heeft WS bijvoorbeeld alleen een kleine aantallen. Dus het is de inschatting van de experts is dat de WS rond 200 van deze substrategische kernwapens heeft. Rusland heeft rond 2000. En ze zijn bijna alle in de westerse gebied van Rusland. Dus bereid om voor het inzet in Europa of in ons hoek van de wereld. En de tactische kernwapens hebben een kleinere kracht. Dus als ze worden ingezet, betekent dat niet bijvoorbeeld zometeen een vernietiging van een hele stad. Maar ze worden toch schadelijk op een lange termijn.
Ook vanwege radioactiviteit die langer kan doorgaan bijvoorbeeld.
Ja, natuurlijk. En dat betekent ook dat als ze ooit zouden, en omdat ze nooit waren ingezet in een oorlog in de laatste 75 jaar, zou dat ook betekenen een soort van breken van een historische taboe.
Ja, en dat is natuurlijk uitermate link, want dat betekent dat er altijd actie en reactie in werking gaat treden. Dan krijg je die kettingreactie die we niet willen. Paul?
Nee, dat is precies het probleem. Het is niet, je moet het niet trivialiseren, maar een tactisch kernwapen is niet het einde van de wereld. Dat zelfs misschien een vernietiging van een stad is ook niet het einde van de wereld. En dat betekent niet dat we daar cru.
Maar kun je dat toch precies zeggen? Een tactisch kernwapen, wat richt het aan? Een stad als Groningen bijvoorbeeld. Laten we dat even pakken. Dat is een behoorlijk grote stad en die kan toch ook in een paar minuten dan wel vernietigd worden.
Door een strategisch wapen. Door een tactisch. Je moet denken het verschil tussen een hele stad zoals Amsterdam en helemaal tot aan Schiphol versus een wijk, een deel van Amsterdam-Oost of een deel van Amsterdam-West of zo. Of de grachtgordel. Ja. Wat dan ook. Dus er zit echt een verschil van grootte. Je kan het afstellen op die verschillen van grootte. En het idee is dat je daarmee dus een signaal kan sturen van we doen nu dit. Zometeen kunnen we iets echt een hele stad vernietigen. Maar dat. Dus het is niet dat we de vernietigingskracht per se doodeng vinden. Want we hebben een aantal conventionele wapens die ook een heel eind komen daarmee. Alleen als het eenmaal tussen aanhalingstekens normaal wordt gevonden dat je het één keer hebt gebruikt op een kleiner niveau, dan kun je het nog een keer doen. En dan op een bepaald moment, dan heb je het idee van een taboe. Je weet er niet hoeveel zelfbeheersing iedereen gebruikt. Kijk, wat we tot nu toe hebben gezien op zowel het historische materiaal, uit discussies die op een bepaald moment, geheime discussie op een bepaald moment openbaar zijn gemaakt, uit wargames waarin beleidsmakers hebben meegedaan in de jaren 60, dat toch als het op aankomt, veel beleidsmakers, hoewel ze de voordelen zagen van het gebruik van kernwapens, er toch voor terugdeinsden, omdat ze niet wisten, die enorme onzekerheid van wat er zou gebeuren, dat eigenlijk te groot was. kijk, als ze eenmaal worden gebruikt, ook al zou het op een kleine schaal zijn, wordt die onzekerheid een stuk minder groot. Dan wordt het monster. Nou, net zoals in een horrorfilm laat je het monster ook niet in de eerste scène zien. Die laat je pas ver. Nee. Eerst zit hij een beetje in de schaduwen en dan komt hij pas de raden terug. Dat is ook een beetje hetzelfde.
Maar toch, in hoeverre is er sprake van dat we dat monster gaan zien? Dat er sprake is van dreiging met die kleine kernwapens, ja, die bijvoorbeeld een wijk kunnen vernietigen. Michael, en kunnen je vaststellen in hoeverre daar sprake van is, het proces van escalatie?
Ja, dat is een goede vraag. Want de escalatie gebeurt natuurlijk niet automatisch. En er zijn meerdere stappen. En ik kan je dat voorstellen als een. Als dat bijvoorbeeld op de eerste stap. Dat wil je ook bijvoorbeeld signaleren aan de tegenkant. Dat je bent bereid om verdere stappen te nemen. Dus bijvoorbeeld in een casus van Rusland. Als we ooit zouden zien dat bijvoorbeeld de kernkoppen worden oude. Long-term storage,
opslag gebracht,
dan zien we dat Russen iets willen signaleren. Als deze worden dan tegen het front gebracht, dat is ook een signaal. En daar kunnen we weer iets, een reactie geven op elk van deze signalen. Als we bijvoorbeeld, er is ook nu bijvoorbeeld sprake dat voordat Rusland kernwapens op het veld echt gaat inzetten, willen ze misschien een toets doen. Dus ze willen de kernwapens testen. Als dat gebeurt, dan is het ook een duidelijke signaal aan Oekraïne en ook aan het Westen. Dat ze bereid zijn om een verdere stap om ter overtreding van de taboe te nemen.
En in die escalatie zien we wel dat Poetin steeds zegt dat Westen rode lijnen overschrijdt in Oekraïne. Maar vervolgens doet hij dan niets tot weinig. Laten we zeggen weinig tot niets. En dat betekent inderdaad, om in de goede volgorde aan te houden, dat betekent dat het wel degelijk nu een grotere kans is dat hij zo'n klein kernwapen gaat gebruiken. Of denk je nog steeds, nee, dat blijft een taboe?
Nou, op dit moment hebben we geen verdere stappen gezien. Dus we hebben de retoriek gehoord. En die retoriek horen we vaak. Maar boven de retoriek had Rusland nog geen stappen genomen.
Amerika verwijst af en toe wel naar dat buiten alle nadelen en voordelen van kernwapens die jullie nu hier ook op een rij zetten, dat er wel één voordeel is, namelijk de doorbraak werd wel bereikt in 1945. Ook al was Amerika natuurlijk dat grote verschil, het enige land met kernwapens, maar toch, Amerika hoefde geen invasie in Japan uit te voeren. Dat is wel een belangrijk iets geweest, een belangrijk markeerpunt in de geschiedenis. Dat speelt nu totaal niet meer mee, of kun je dit in het lijstje voordelen plaatsen?
Nou, ik zou het niet als een voordeel plaatsen, want nou, stel dat Rusland zou ook occupatie willen voeren in Oekraïne. Dat heeft geen zin om kernwapen daar te gebruiken. Want dan worden door de radioactieve elementen wordt het land ongebruikbaar. Of...
Ja, dat betekent dus dat die stap wordt toch door heel veel mensen ook aangeraden. En heel veel mensen lachen dat meteen weg aan de andere kant weer. Maar toch, uiteindelijk, juist die kernwapens zullen ervoor zorgen dat er onderhandelingen komen, dat je niet anders kan dan onderhandelen met Rusland, dat Rusland ook wil gaan onderhandelen. Paul, denk je ook dat het die kant onvermijdelijk dan opgaat?
Nou ja, zolang ze niet gebruikt worden, zit er een soort, grens aan hoe het conflict zich kan ontwikkelen. Er is een reden dat NAVO-landen niet rechtstreeks tegen Rusland interveneren. Er is ook een reden dat Rusland niet rechtstreeks tegen wapenleveranties interveneert. Dat ze ook niet satellieten uit de lucht schieten die informatie geven aan Oekraïne. Het is heel raar in zo'n brute oorlog dat we ons nog steeds, ook de Russen, aan bepaalde spelregels houden. Ja. Maar het betekent ook dat in tekst. Kijk, ik denk dat we heel vaak het paradigma hebben van de Tweede Wereldoorlog voor alles. Maar hoe dan ook is dit een oorlog, net als een oorlog tussen de VS en China, die niet, als geen kernwapens worden gebruikt, niet kan eindigen zoals oorlog uit de Tweede Wereldoorlog. Als met de bezetting van een hoofdstad en het ondertekenen van overgave. Dus het betekent dat ergens voordien moet er een oplossing komen.
Maar ja, hoe dan ook kunnen we wel zeggen, het vredesdividend is in ieder geval op. Want dat was even 1989, val van de muur, kijkers, ontspanning heerlijk. En dat geld dat we aan wapens en defensie uitgeven, dat kunnen we nu aan hele nuttige zaken besteden. Gelukkig maar. Ja. Die sfeer heeft er heel lang geleefd. Die sfeer is nu volledig weg en terecht ook, of niet, Michael?
Nou, ik denk dat het heel weg is. En
het vredesdividend is op.
Ja, en dat is ook nu de tijd voor de Westerse landen om in defensie te investeren. Want veel van de Westerse landen hebben onvoldoende in hun eigen defensie geïnvesteerd. Meer dan 10 jaar geleden hebben alle NAVO-landen besloten om... Nou, ze hebben beloofd aan elkaar dat ze tenminste 2% van hun bruto...
Nationaal
product zouden aan defensie besteden. Dat heeft bijna niemand gedaan, omdat het niet moest. Nu vinden ze dat ze eigenlijk onvoldoende techniek hebben, dat ze af en toe patronen hebben. Dus ja, die vredesdividend is nu op en nu is het tijd om weer in defensie te investeren.
En die 2% tenminste waar te gaan maken, want dat lukt inderdaad nog steeds maar niet. Op korte termijn nog waar gaan maken, ten koste dus van ander geld.
Ja.
In andere sectoren.
Ja, ja, juist.
Je hoorde een aflevering van 8 september met Paul van Hooft, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Michal Onderko, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Volgende week blikken we terug op de afleveringen die we maakten naar de inval van Hamas in Israël en de Israëlische reactie erop in Gaza. Wil je de strateeg vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.